Hoi, mijn naam is Wendy Kersens en je luistert naar de Lead Drive In podcast. Met deze week een speciale leiderschapseditie. Die dikke business, die fantastische relatie en een leven waar je je vingers bij aflikt. Dat willen we allemaal wel. Maar ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat heeft in mijn ogen allereerst met een keuze te maken. De keuze om 1000% regie en ownership te pakken over je eigen business en leven. Maar ja, mooie woorden, leiderschap en regie pakken. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Wat komt daarbij kijken? Daarover spreek ik deze week met mijn gasten tijdens deze speciale Lead Drive-In leiderschapseditie. Luister en geniet van deze inspirerende verhalen. Vandaag ga ik in gesprek met Lieke Danenberg. Lieke is marketingstrateeg, mede-eigenaar van Make It Stick, waarmee zij de marketing in de IT-sector verzorgt, en mede-eigenaar van Fire for Women, met als missie om meer vrouwen financieel onafhankelijk te maken. Nou, Lieke en ik delen een gezamenlijke passie voor ons vak marketing. En daarnaast kunnen we ook echt uren en uren kletsen over geld en over financiële onafhankelijkheid. Lieke, welkom.
Dankjewel, Wendy. Nou, leuk om elkaar zo te zien.
Ja, absoluut. Meestal zien we elkaar live, want we komen allebei uit het Alkmaarse inderdaad.
Ja.
Om maar direct met de deur in huis te vallen. Wanneer ben je financieel onafhankelijk? Wat is dat?
Ja, nou ja, daar is eigenlijk een goede definitie voor gemaakt. Dat is als je van je vermogen kunt leven. En dat betekent dus dat je van het rendement van je vermogen kunt leven. Om het meteen even praktisch te maken. Stel, je hebt 100.000 euro en je krijgt gemiddeld 4% rendement. Dan krijg je dus 4.000 euro rendement per jaar. En je bent financieel onafhankelijk als je van het rendement van je vermogen kunt leven. Maar, er zit natuurlijk altijd een maar aan. Het kan ook zijn dat je dus passieve inkomsten hebt die dus jouw onderhoud in jouw onderhoud voorzien en rendement. Dus het hoeft niet alleen maar rendement op vermogen te zijn. Dus ik hou het altijd gewoon simpel. Je kunt je vaste lasten dekken met inkomsten en daar hoef je niet voor te werken.
Oké, waar je niet voor hoeft te werken. Maar nou ja, dat klinkt natuurlijk allemaal weer helemaal mooi. Van oké, daar hoef je niet voor te werken.
Ja.
Is dat waar?
Nou, daarvoor moet je er wel voor werken voordat je financieel onafhankelijk kunt zijn. En passieve inkomen genereren, dat is gewoon werk. Dat blijft gewoon zo. Dus stel jij hebt een object voor de verhuur. Dus je hebt bijvoorbeeld een pandje gekocht en je verhuurt het. En je krijgt de huurinkomsten uit. Dat is in theorie passief. Maar je moet natuurlijk wel wat doen. Je moet wel dat object gaan vinden. Je moet huurders aantrekken. Je moet contact houden met de huurders. Als er iets stuk is, moet je het regelen. Dus helemaal 0 euro of 0 uren erin steken, dat zal het nooit zijn. Maar je hoeft niet per se iedere uur dat je hebt dus om te zetten in geld. Dus het is een slechte ruil als je al je tijd moet inruilen voor geld. En met passieve inkomsten zou je dat dus wat minder hoeven doen in ieder geval.
Ah, helder, helder. Hey, en waarom vind jij het zo belangrijk dat vrouwen financieel onafhankelijk worden?
Ja, want het financieel onafhankelijk zijn is niet per se iets voor alleen mannen en ook niet per se iets voor alleen vrouwen. Alleen wij zien bij Fire for Women wel echt als vrouwen daar een achterstand hebben ten opzichte van de mannen. En dat is ook niet gek, hè? Want we komen nou eenmaal uit een tijd waarin het heel gewoon was dat onze moeders bijvoorbeeld ontslagen werden als ze zwanger werden. Waar het heel gewoon was, dat de man altijd aan het werk was. En de vrouwen thuis voor de kinderen zorgden. En nu zijn we eigenlijk 40 jaar verder. Mogen we als vrouwen veel meer doen. Doen we ook veel meer. Combineren het ook veel meer. Maar we hebben nog steeds wel die achterstand in te halen. Dus op dit moment is 40% van de vrouwen in Nederland financieel afhankelijk. En dat betekent dat zij minder dan 960 euro netto per maand verdienen. En de grens is dus 960 euro. Dus kun je nagaan dat je, als je 970 euro verdient per maand, dan ben je dus financieel onafhankelijk. Dat is dus de definitie, economische definitie.
Oké, ik wil zeggen, dat is een andere definitie dan. Hè? Maar jeetje, 970 euro, daar kun je niet eens een hypotheek voor betalen. Ja, of je moet een megala. Maar dan nog, dat gaat gewoon niet.
Dat gaat gewoon niet. En we weten gewoon, kijk, geld zit ook een beetje een taboe op in Nederland. We zijn natuurlijk best wel calvinistisch. Dus we moeten eerst wat lijden voordat we mogen genieten. We praten niet over geld. Het is heel ongebruikelijk om over je salaris te praten bijvoorbeeld. Dus het heeft ook wel wat tijd nodig voor mensen om wat meer te durven met geld. En als ze dan eenmaal bezig zijn, geld is vrijheid. Dus wij zeggen altijd, geld is zuurstof voor je dromen en voor je plannen en voor je doelen. En dat maakt het zo belangrijk.
Ja, maar dat vind ik een hele mooie uitspraak. Van geld is zuurstof voor je dromen. Maar waar begin je? Waar begin je om financieel onafhankelijk te worden?
Ja, er zijn een aantal stappen die je moet zetten. Kijk, wij doen echt het Fire for Women, omdat we zien dat veel vrouwen dus niet die stappen zetten. Gewoon niet met geld bezig zijn. En op het moment dat ze dan in een slechte relatie zitten of een baan hebben die ze niet leuk vinden. Of een soort van droombeleid waar nooit, weet je wel, wat heel erg frustreert omdat er nooit wat gebeurt. Dan moeten ze dus wat meer handvatten krijgen om te zorgen dat ze dat onder controle hebben.
Dus het begint eerst met bewustzijn. Zeg maar, om bewust te worden, ja. Überhaupt. Ja, wellicht is het dan al voor ons, als misschien ook al omdat we ondernemen, zo al, ik wil niet zeggen normaal, maar daardoor zijn we natuurlijk al noodgedwongen wat meer mee bezig, denk ik.
Ja, kijk, cashflow is je levensader van je bedrijf. Ja. Even in de geldtermen gooien. Dus als ondernemer ben je er eigenlijk altijd wel mee bezig met hoe kan ik zorgen dat ik mijn personeel kan betalen en mijn pand en alles wat erbij hoort. Als gewoon particulier, het is een beetje een gek woord om te zeggen, maar gewoon thuis. Hoe zit het thuis, weet je wel? En dus ergens zien wij dus bij veel vrouwen, het is heel generaliserend, want ik zie het ook bij mannen, maar bij vrouwen toch net iets meer, hebben ze dus die wens of dus een pijn. Ik wil niet deze baan, ik wil uit deze relatie, maar niet de middelen en de know-how om dat door te zetten. Dus dan zeggen we, dan ben je nog helemaal niet bezig met financieel onafhankelijk zijn, dan ben je meer bezig met overleven. En het hebben van goed financieel overzicht, en dat is eigenlijk de eerste stap, dat geeft al zoveel rust en ruimte. Omdat je moet het eerst belangrijk gaan maken, geld. Je moet eerst zorgen dat je precies weet wat er gaat en wat komt eruit, voordat je het voor je kunt gaan laten werken. Dus de eerste stap is echt dat overzicht.
Echt dat overzicht creëren van wat komt erin en wat gaat eruit. Ja. Met Fire for Women adviseren jullie ook heel veel over beleggen. Om, zeg maar, om een slimme manier met geld om te gaan, hè, door te gaan beleggen. Kun je uitleggen waarom jullie zo fan zijn van beleggen?
Ja, nou ja, dat voor ons is dat heel, heel simpel. Kijk, als je financieel onafhankelijk wil worden, moet je het gat tussen inkomsten en uitgaven zo groot mogelijk maken. Dat kun je doen door te bezuinigen en dat kun je ook doen door meer te gaan verdienen. Dat zijn twee opties. En dan heb je dus geld over. Er zit gewoon echt een stukje tussen. En dat geld moet je voor je gaan laten werken. Want dan word je financieel onafhankelijk. Dus dat is wat we doen met beleggen. We zijn fan van beleggen omdat geld dan voor jou werkt. Zonder dat jij er zelf heel veel tijd in hoeft te stoppen. Want je bent gewoon beperkt met hoeveel tijd je hebt. Dus je kunt niet zeggen, ik werk fulltime, ik wil meer verdienen. En ik wil mijn geld voor me laten werken. Dus ik ga nu 80 uur werken.
Nee.
Maar wat je wel kunt doen is dus dat gat groter maken. Dus daarom is dat eerste stap is dat hebben van inzicht. Dat je weet van, nou, wat is dan mijn inkomsten, wat zijn mijn uitgaven, hoe groot is mijn gat eigenlijk, kan ik het groter maken, zijn er dingen die ik moet doen. En het tweede is dat je dan dat gat voor je moet laten werken, dus dat geld wat je ook hebt voor je moet laten werken. En beleggen is in onze ogen een eenvoudige manier om dat te doen. Er zijn nog wel meer manieren. Maar in ieder geval, het is misschien ook wel goed om te zeggen, financieel onafhankelijkheid gaat niet over miljoenen. Het gaat niet over het hebben van 5 miljoen. Want dat is wat
maar waar gaat het dan wel over in jou? Want dit vind ik een hele interessante. Nu denk ik, oké, hier ga ik op.
Ja.
Het gaat niet over miljoenen inderdaad.
Nee.
Maar want dan
nee,
wordt het heel groot. En dan, weet je, het is denk ik ook echt een term. Zo'n holle term. Waardoor het heel groot wordt en dan is het onbereikbaar. Dus maar, hoe zie jij dat dan?
Nou, het gaat over controle. Zo zie ik het. Het gaat erover dat je weet wat je geld doet. Dus ik ben 36, ik heb nog een heel tijdje voordat ik met pensioen ga, maar ik heb mijn geld voor mij aan het werk gezet en ik weet hoe mijn pensioen eruit ziet. Dat zijn al twee belangrijke pijlers. Dus ik weet ook wat ik moet doen om daar te komen. En even heel simpel gezegd, stel dat je 2000 euro per maand nodig hebt voor je vaste lasten en je boodschappen. En je wilt dus financieel onafhankelijk zijn. En dit is dus de FIRE term, dus de economische term waar we het eerder over hadden. Dan heb je dus 24.000 euro nodig. En dan ga je nadenken, hoe kom ik aan die 24.000 euro? En stel dat ik dan passieve inkomsten heb door affiliate, door vastgoed en dividenduitbeleggingen. Ik zal zo nog wel uitleggen wat
is. Ja,
voordat het te veel. Dan kan het misschien al zijn dat ik al 1.000 euro daaruit krijg per maand. Dan heb ik eigenlijk nog maar 1.000 euro per maand nodig. Dus 12.000 euro. Nou, stel dat ik dan 10 jaar moet overbruggen. Is dat 20.000 euro?
Ja, nou inderdaad. En op die manier worden dan weer in één nu. Dan denk je, oh.
Ja, en dan heb ik dus nu. Stel dat ik op mijn 60 wil stoppen met werken. Dan heb ik dus nog 24 jaar 120.000 euro. Bij elkaar te hebben en dus te gaan beleggen of op een andere manier voor mij aan het werk te zetten. En dan is het eigenlijk best wel haalbaar.
Dan denk je van, hé, dat is te doen en daar kan ik een plan voor maken. In ieder geval, in welke activiteiten ga ik dan doen? Nou, je noemt net dus beleggen. Maar je noemt net beleggen en je zegt van, oh ja, nou ja, dan stop je het in beleggen en dan wordt het meer geld, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, daar wil ik het wel even over hebben met je.
Ja,
hoe zit dat? Want kijk, ik denk, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, ben ik al in ieder geval ook grootgebracht van nou, beleggen, weet je wel, hoe de risico's. En er zitten ook risico's aan. Maar kun jij dat vertellen van even Jip en Janneke taal, van hoe kan het dat als je er geld in stopt, voor degenen die wat minder bekend zijn met beleggen, je stopt er geld in en hoe kan dat meer waard worden? En kun je ook iets delen over van, nou ja, wat zijn dan de risico's? Want we hebben het nu over, zeg maar, het mooie plaatje van, oké, dat wordt niet waar. Maar oké, wat is dan de andere kant van de medaille?
Ja, precies. Ja, het is misschien wel goed, we hadden net over die stap 1, dat is inzicht. De tweede stap is dat je dus die buffer hebt. Omdat we zeggen, je mag eigenlijk alleen gaan beleggen met geld wat je over hebt.
Ja.
Dus niet gaan beleggen met geld wat je nodig hebt. En daarom moet je altijd een buffer hebben. Dus dat moet je echt... En schulden aflossen. Dus als je schulden hebt met een hoog rentepercentage, dan los je dat af.
En wat is een buffer? Want je zegt een buffer. Wat is dan een gezonde buffer om eerst te hebben?
Ja, wij noemen het een fuck it potje. Dat je gewoon tegen de wereld kunt zeggen fuck it. En 3 tot 6 maanden je levensonderhoud. Dus ik noem als voorbeeld al. Stel dat je 2000 euro per maand nodig hebt om rond te komen. Dan heb je dus tussen de 6.000 en 12.000 euro nodig.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor iedereen persoonlijk is. Van...
Dat is heel persoonlijk. Dus wij zeggen, wat is jouw levensonderhoud? En dat keer, keer 3 of 6. En ook misschien nog een hele kleine zijsprong. Dat levensonderhoud, dat maakt dus ook, speelt ook mee in die financieel onafhankelijk worden. Dus stel dat jij jouw patroon is dat je 5.000 euro per maand uitgeeft. Het is altijd wel een stuk lastiger worden om met 120.000 euro financieel onafhankelijk te worden.
Ja.
Maar dat jouw uitgavenpatroon dus 2.000 is, dan is het al een stuk haalbaarder. Dus dat weer dat gat tussen die inkomsten en uitgaven. Maar dat is even
daarmee, maar daarmee zeg je wel iets. We komen zo terug op het punt. Maar daarmee zeg je wel iets van, let dus ook echt op je uitgaven.
Ja. Ja, zeker. Ik ben zelf wel meer van de inkomstenkant, maar dat zal ik zo wel even vertellen.
Ja,
hey, beleggen. Ja. Beleggen is dus het kopen van aandelen in een bedrijf. Dus je koopt een stukje van een bedrijf. En die koers van dat aandeel, stel je koopt een aandeel voor 10 euro, over het algemeen gaat die omhoog. Dus de afgelopen 30 jaar gaat die gemiddeld met 5% omhoog per jaar. Dus als je 100 euro hebt, dat vind ik een makkelijker voorbeeld, dan heb je aan het einde van het jaar 105. Dan is het eigenlijk 105 waard, want het is niks zolang je het niet verkoopt. Je bent eigenaar van aandeel, die heb je voor 100 euro gekocht, en die is nu 105 euro waard geworden. Maar je hebt dus dat geld niet in je portemonnee zitten, want je zit nog steeds in dat bedrijf.
Ja, je zit op de beurs, om het zo maar...
Je zit op de beurs, moet zeggen. Nou, dat noemen ze koerswinst, dus dat is eigenlijk 5 euro winst. 5% van 100 euro. En een bedrijf keert vaak, niet altijd, ook dividend uit. En dan zeggen ze, oké, jij bent eigenaar van een klein stukje van mijn bedrijf. We hebben winst gedraaid. En willen we je voor belonen dat je in ons gelooft. En dan krijg je wat geld. En dat is meestal een percentage van het aandeel dat je hebt. Heb je 1 aandeel, krijg je dus van 1 aandeel een percentage. Heb je er 100, krijg je dus 100 aandeel een percentage.
En hoe vaak krijg je dat? Hoe vaak doen ze dat?
Gemiddeld 1 keer per kwartaal, maar er zijn ook bedrijven die dat vaker en minder vaak doen. En nu zie je tijdens corona dat een aantal banken vooral zeiden, we doen het even niet, want die hadden de cash nodig. Die hadden een eigen fucking potje gemaakt. Eigenlijk, nee, die moesten een buffer hebben voor het wanneer bedrijven niet meer liquide zouden zijn, dus dat ze niet meer konden betalen. En dan moet de bank daar dus rekening mee houden.
Oké, maar dan mogen ze dus wel zomaar beslissen?
Dit is de aandeelhoudersvergadering. Maar dat kunnen ze wel... ik moet zeggen, weet ik niet zijn ervan van dat beslissproces. Ik denk dat ze het redelijk eenzijdig kunnen beslissen. Want als aandeelhouder wil je natuurlijk altijd dividend hebben. Aan de andere kant wil je dat het bedrijf niet valt. Dus zou ik kan wel een keer wat over schrijven bij ons op de website, hoe dat precies gaat.
Ja, hoe dat werkt. Ja. En goed. Maar goed, dus je geld wordt eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis, meer waard. Maar goed, ja. Beurscrashes bijvoorbeeld. Eventjes de advocaat van de duivel, zeg maar, even de andere kant. Hoe kijk je er tegenaan en hoe zie jij dan dat beleggen in je firepotje, om het zo maar te zeggen?
Nou ja, misschien nog wel. Er zit echt één fantastisch element in beleggen en dat noemen ze rente op rente. Dat noemt Einstein al het achtste wereldwonder. Want als je dus, heb je 100 euro aandeel, het einde van het jaar 5% is 105. Het jaar erop begin je dus met 105, gaat er weer 5% overheen, maar dan over 105. Dus dan komt er niet 5 euro bij, maar dan komt er 5 euro en een beetje bij. Dus het jaar erop heb je 110 en een beetje, gaat weer 5% rendement overheen. En in het begin gaat het echt om centenwerk of eurowerk. Maar hoe groter het wordt, dan zie je, kijk, normaal loopt de lijn dan zo. Mm-hmm. Maar met dat rente op rente gaat hij dus weer zo. Dus in ene groeit dat echt enorm, omdat je dus vol blijft houden. Dus wat is dat rente op rente werkt het best als je een hele lange beleggingshorizon hebt. Dan heb je genoeg de tijd. Dus daarom doe het met geld wat je niet nodig hebt, wat je niet binnen nu en een jaar nodig hebt. We zeggen minimaal 5 jaar weg kunnen zetten, maar eigenlijk gewoon 30 jaar of zo.
Ja.
Zo.
Dat was gelijk mijn vraag inderdaad, van hoe lang moet je er dan wegzetten? Maar dat,
ik zou dus echt...
Zo lang als mogelijk, zeg maar.
Zo lang als mogelijk, zolang je het niet nodig hebt. En dan krijg je dus, de beurs gaat van nature zo.
Ja.
Dus zo. Maar als je over 30 jaar kijkt, of over 50 jaar, gaat die gewoon omhoog. Mm-hmm. Dus die crashes, die gaan sowieso komen. Dat gaat sowieso gebeuren. Dat gaat ook binnenkort. Ik weet niet wanneer, maar nu zie je, er zit zoveel geld in de markt. Het gaat eigenlijk op de beurs hartstikke goed de afgelopen tijd. Terwijl onderliggend zijn er natuurlijk bedrijven die echt het moeilijk hebben. En er gaan ook nog wel bedrijven omvallen. Dus ergens gaat er iets gebeuren. Want het kan niet zo zijn dat je de economie 2 jaar op stil zet en dat het geen effect heeft op de beurs.
Nee. En wat doe je dan, zeg maar? Want jij hebt ook beleggingen, hè? Hoe ga je ermee om?
Niks. Er is al zoveel onderzoek naar gedaan. Als mensen proberen te timen, dus dat ze denken, oh, nu komt de crash en ik ga het eraf halen, zijn ze over het algemeen te vroeg of te laat. Mm-hmm. Je hebt echt geluk als je precies op het juiste moment eraf haalt. Dus je laat het staan, want je hebt 30 jaar de tijd. Dus dat betekent dat het geld is echt weg. Ja, je moet er niet van wakker liggen. Dus we zeggen, nou ja, dat fuck it potje moet je hebben, maar je moet ook echt niet wakker liggen van de beleggingen die je doet. Want het gaat geheid een keer gebeuren, net als in 2008, dat hij enorm inzakt. En het duurde toen ook volgens mij 5 of 6 jaar voordat hij weer op hetzelfde niveau was.
Dus en dan zeg je dus ook van, oké, je belegt voornamelijk dan voor later, zeg maar, voor een pensioenpotje bijvoorbeeld. Of
ja,
je
dat is voor je pensioen. Ja,
dat is zeg maar dan... dat is het slimste, zeg maar.
Ik ga niet nu beleggen om een bruiloft te betalen of een vakantie te betalen. Heeft geen zin. Iedereen kent het voordeel van, of het voorbeeld van die apen die dan aandelen kopen, die het beter doen dan de fondsmanagers. Je kunt gewoon de markt niet timen. Dat is ons principe. Dus wat doen wij wel? En dat is wel interessant. Wij kopen iedere maand een stukje. We kopen iedere maand op dezelfde dag, voor hetzelfde bedrag, hetzelfde type aandelen. Ik zal zo vertellen wat voor aandelen dat zijn. Ik mag geen advies geven, maar ik ga hem niet specifiek aandelen noemen.
Nee.
En dat betekent dus dat als de beurs zo gaat, dan koop ik hem hier voor 100 euro, dan koop ik hem hier voor 105, dan koop ik hem hier voor 120, gaat de beurs naar beneden, dan koop ik hem hier voor 105, dan koop ik hem hier voor 100, gaat hij misschien wel naar 90.
Dus ik koop hem ook. Je koopt hem dan ook.
Ja, dus ik koop ook in crashtijden. Dus dan kan het zijn dat ik veel meer aandelen krijg voor hetzelfde bedrag. Dus dan je gaat dus niet uit van hoeveel. Maar je zegt bijvoorbeeld, ik leg elke maand 300 euro in. Dus hier koop je 2 aandelen voor 300 euro. Hier misschien 1,5. En als je naar beneden gaat, koop je ineens 3 voor 300 euro.
Ja.
Als je dan weer omhoog gaat, dan heb je op deze die je op die... ik probeer het met mijn vingers uit te leggen. Hier heb je voor 300 euro de 2 gekocht. En toen lager maak je, maar hier koop je de 3 voor 300 euro. Als die dan weer een beetje omhoog gaat, maak je hier al heel snel winst.
Ja, ik snap
het. Dus dan ben je niet de markt aan het timen. Ik zeg gewoon, Amerikaanse verkiezingen, I don't care. Nederlandse verkiezingen, I don't care. Wel of niet de vaccin. Ik koop gewoon op iedere dag hetzelfde. Of iedere maand hetzelfde voor hetzelfde bedrag. En dat voor een hele lange tijd. Dan spreid je je risico.
Ja, ja, ja. Hey, en hoe kan het dan? Want ik heb echt het idee, op dit moment lijkt iedereen wel te beleggen. Vooral ook op sociale media, zeg maar. De initiatieven die springen echt uit de grond aan alle kanten. Waarom is beleggen juist nu zo hot?
Dat komt om twee dingen. Echt niet gehinderd door enige vorm van onderzoek, hoor. Maar gewoon boerenverstand. Er is bijna geen rendement op spaargeld. Het is echt 0,01. Dus aan het einde van het jaar had je hier nog die 5% met die belegging van 100 euro. Dat je het 105 werd. Nou, ja. Op het moment dat je het op spaargeld hebt, dan wordt het de 110 cent. En er is natuurlijk wel inflatie. Dus dat je geld wordt gewoon minder waard als het op je rekening staat. Want de inflatie is hoger dan het rendement dat je op die spaarrekening krijgt. Dus een brood kost nu 2 euro. Aan het einde van het jaar kost die 2,40 euro of zo. Nou, dat is wel heel hoog. Maar in ieder geval, dan wordt je geld dus langzaam minder waard. En daarnaast moet je belasting betalen over als je boven een bepaald vermogen zit. Dus dan betaal je en je hebt met inflatie te maken en je hebt met belasting te maken. Dus het geld wordt gewoon minder waard. Laat je het staan, dan is het aan het einde van de rit minder waard geworden dan toen je het op had gezet.
Dan dat het, ja, ja, ja.
Ja,
en dat is super zonde natuurlijk. Ik bedoel, dan heb je er hard voor gewerkt en dan wordt het alleen maar minder waard.
Dus ja, en als er iets is wat mensen niet willen, is het geld verliezen.
Nou, nee.
Is beleggen een goede optie? Er is veel informatie ook over te vinden. En er is natuurlijk ook voor mensen die allebei in loondienst werken en dus niet een onderneming hebben of last hebben van de coronacrisis. Kunnen niet op vakantie, kunnen niet uit eten. Er wordt ontzettend veel verbouwd nu in deze periode. Ik weet niet of jij het ook ziet bij jou in de omgeving, maar iedereen lijkt wel nieuwe keuken of een aanbouw te doen.
Ja, ja, maar er wordt ook nog vooral heel veel gekocht, valt me op gewoon. Echt.
Ja.
Zoveel. Ja. Ja.
Er is gewoon geld over. Ja, er is gewoon geld over.
Ja.
En dat zie je ook, hè? Er is nog nooit zoveel spaargeld op de rekening geweest als het afgelopen half jaar.
Nee. Hey, en stel, je wil dan bijvoorbeeld dan starten met beleggen. Jij bent ook ooit begonnen. Weet jij nog wanneer je bent begonnen met beleggen? Hoe lang dat geleden is?
Dat is iets van 4 jaar geleden, ja.
Oké. En weet je nog met welk bedrag jij bent begonnen met beleggen?
Nou, volgens mij was dat 2.500 euro in één keer. Dus niet uitgespreid, niet die strategie zoals ik net vertelde, in een fonds wat beheerd wordt door een bank. Wat ik nu ook niet meer doe. Ja, dat fonds heb ik nog wel, maar dat doen we nu niet meer. Daar leggen we niet meer in.
Nee.
Dus het is gewoon van, oké, we hebben geld af, misschien moeten we gaan beleggen. En mijn man was daar toen meer mee bezig dan ik er mee bezig was. Die had dat uitgezocht, zegt, dit is een goed idee, oké, doe maar. En nu hebben we allebei zoveel kennis dat we dat niet meer via een bank doen en niet meer in één keer een groot bedrag.
Maar dus, dan ben ik wel even benieuwd naar je motivatie. Waarom dan niet meer via een bank? En waarom dan? Ja, je hebt het net al uitgelegd natuurlijk. Waarom niet meer een groot bedrag? Maar misschien kun je het wel nog toe.
Ja, ik vind dat dus geen... Het zijn zat die het wel doen, hoor. En het is, voor iedereen, het is ook heel persoonlijk hoe je het wil. Maar ik ben echt met dat soort dingen gewoon een mega zenuwbeest. Daar zitten dus alle kranten uit te pluizen. Van wat gaat er gebeuren? Kan ik het voorspellen? Ga ik het dan morgen kopen of overmorgen? Dat kost me eigenlijk gewoon te veel energie en te veel tijd. Dus dat doe ik niet. Dus ik denk gewoon, oké, de 24e beleggingsdag, staat alles ingepland, gaat automatisch. Ik ben ook de luiste belegger ter wereld. Ik doe in een minuut per maand steeds eraan. Naast dat ik daarnaast gewoon dingen uitzoek voor Fire for Women. Mm-hmm. Nou, ook een van de tips die we geven is, let op de kosten. Dus we hadden het net over die rente op rente. Maar stel dat je dus die 5% rente hebt, je moet 1% aan de bank betalen voor het beheren van je beleggingen. Dat is dus niet 5%, maar 4%. In het begin denk je, ja, dat is dan 4 euro of 100 euro. Als je dus die compound interest doet en je trekt dat over 30 jaar, dan kan die 1% die je aan de bank betaalt, dat scheelt misschien wel 50.000 euro aan het einde.
Zo, dat is heel veel inderdaad. En heb je een beetje een idee van waar die range, zeg maar, qua kosten, waar dat een beetje uiteenloopt? Ja, dat is natuurlijk niet... ik zal je nergens op vastpinnen, hoor, maar... Jij ziet veel, hè? Je hebt je er helemaal in verdiept. En zeker ook met jullie platform. Zie je dat een beetje zit daar dus ook echt een enorm verschil in? In die kosten?
Nou, toevallig heb ik vorige week in Excel gezegd, wat gebeurt er als je iedere maand 300 euro belegt bij deze bank of bij deze broker? Heb ik al die kosten uitgeplozen en gekeken van wat is er dan gaande? Er zijn echt twee grote verschillen. Je hebt actief beleggen en passief beleggen. En passief betekent dat je geld geeft aan een partij die voor jou belegt. Dat heb je bij Brand New Day, dat heb je bij ABN AMRO en de meeste banken. Je geeft het ook. En Peaks bijvoorbeeld. Dus je kiest wel een profiel. Dus dat is dan vaak pittig of offensief of defensief. En dat is meer hoeveel risico wil je nemen. Maar jij bent niet degene die de aandelen uitzoekt. Je bent niet degene die zegt, dit doe ik.
Je bent niet de beurshandelaar.
Je bent niet de beurshandelaar, dus je geeft gewoon het geld. En dat is passief beleggen. En daar betaal je vaak gewoon meer voor. En bij Pieks betaal je bijvoorbeeld beheerkosten per maand. En je betaalt nog een percentage over je belegd vermogen. Dat groeit dus, gaat van 300 naar 600 naar 900. En er komt natuurlijk ook nog wat koerswinst bij en dividend. En bij Brand New Day betaal je volgens mij een jaar fee. Maar binnenkort gaan we het ook publiceren, maar dan zie je het wel. Dus dat passief beleggen is vaak duurder, omdat je ook gewoon mensen moet betalen en kantoren die voor je regelen.
Ja.
En brokers, dat is een tussenpersoon, dus zoals BugZero en De Giro. Daar moet je zelf ook echt die aankoop doen. Dus je moet zelf inloggen, je moet zelf zeggen, ik wil zoveel euro, ik wil dit kopen en het moet daar gebeuren. Of alleen als je op die prijs zit. En dat kost je gewoon iets meer tijd en energie om het uit te zoeken. Daar zijn de kosten ook een stuk lager.
Dus daar is het, zeg maar, je rendement weer wat groter. Maar dan heb je er dus wel weer zelf werk aan en moet je er wel weer in verdiepen.
Het moet echt bij je passen. Daarom is het ook persoonlijk. En daarom is het ook belangrijk om jezelf wel enigszins in te lezen. Dat je weet wat is bijvoorbeeld een ETF of een aandeel. Want dat gaat ook over spreiding.
Ja.
ETF is een mandje met aandelen. Dus je kunt bijvoorbeeld een ETF kopen en die zegt, ik heb een stukje van alle 500 grootste bedrijven ter wereld. Dus dan koop je met één ETF koop je van al die bedrijven een heel klein stukje. Dat is echt super makkelijk. Want dan krijg je, net vertelde ik van het risico met die beurscrashes, dat je dus iedere maand op dezelfde dag, dezelfde bedrag, dus dat je wat minder gaat timen. Nou, dat is ook met het kopen van aandelen. Je wilt natuurlijk ook dat spreiden. Je wilt daar ook het idee hebben van, ik loop niet heel veel risico. Stel dat je al je geld op Apple zet.
Ja.
En het gaat niet goed met Apple. Dan gaat dus al jouw geld naar beneden. En dan kan je super zenuwachtig worden. Dus kun je ervan slapen, ja of nee? Dat is een goede vraag om aan jezelf te stellen. En als je een ETF koopt, dan koop je een stukje Apple, een stukje Facebook, een stukje Shell, een stukje, noem maar op. Het zijn de 500 grootste bedrijven. Nu, laatst kwam bijvoorbeeld Tesla erbij en niemand anders ging eraf, omdat Tesla groter werd dan de onderste van de 500.
Ja,
dus nu heb ik ook een stukje Tesla. Het rendement is over het algemeen wat lager dan wanneer je in één bedrijf zit. Maar de risico's zijn ook een stuk lager dan wanneer
je. Dus het is ook net waar je goed bij voelt. Inderdaad, om even terug te komen ook van, je doet het met geld wat je over hebt. Ja, des te meer geld je over hebt, dus te minder pijn het misschien doet. En dat je denkt, dan durf ik daarmee wel weer wat meer risico te nemen. Maar dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk en voor iedereen anders. Hey, en kijk, we hebben het nu over beleggen. Welke activiteiten doe jij nog meer? Of zijn er überhaupt nog meer waar je over wilt delen om financieel onafhankelijk te worden?
Het blijft een beetje bij dat principe. Kun je dus die inkomsten en uitgaven dat gat zo groot mogelijk maken? En dat vind ik dus ook heel interessant.
En hoe doe jij dat?
Ik moet zeggen, ik ben iets minder van de uitgavenkant. Dus ik zei, het zijn leuke voorbeelden. Als je dan iemand van Fire ziet en die gebruikt zijn theezakje 10 keer en die trekt 1 keer per week de wc door en die leeft daar dan zo goedkoop, dat je heel snel Fire wordt. Maar dat is niet voor mij. Ik ben er echt wat minder. Wat ik wel doe is 1 keer per jaar gaan kijken van, kan ik overstappen met de energierekening of kan ik mijn verzekeringspakket nog vragen of ik daar een korting kan krijgen omdat ik lang klant ben. Dat soort dingen doe ik wel. Dat vind ik gewoon leuk om een middagje aan te besteden. Maar ik zit niet elke week mijn kasboekje bij te werken.
Nee, dus dat is één van de manieren, om je uitgaven te controleren of die naar beneden te brengen. Ja. Maar daar ben jij wat minder van. Ja, je bent ook ondernemer natuurlijk. Ondernemer kan meer van de andere kant natuurlijk. Van wat kan ik maken, Dus dat geldt dus voor jou ook. Maar ook daarbinnen, want we hebben het over beleggen gehad. Je eerder in het begin tipt je heel eventjes vastgoed bijvoorbeeld aan.
Ja, ik heb zelf geen vastgoed, maar Puk, mijn compagnon wel. Het is ook een goede belegging. Dus dat je een pand koopt of een kantoorpand of iets anders. En dat je daar mensen in laat huren. En dat je daar, die moet je ook aflossen. En dan krijg je rendement over. Je krijgt huurinkomsten eigenlijk. Maar vaak heb je ook een lening waar je een stukje van moet aflossen. En dat pand wordt meer waard. En je hebt dus een constante cashstroom. Dus er komt gewoon geld van het verhuur binnen.
Ja,
dat is een manier. Online kennisproduct is ook wel wat we heel vaak zien. Dus dat dames bij ons in de community hebben dan wel gewoon een baan. Of zijn ondernemer, maar hebben daarnaast ook een site dus als online kennisproduct. En dan zeggen altijd, dan moet je wel wat weten van marketing. Hè? Dat is ook wat wij natuurlijk vaak bespreken, wat jij ook bespreekt. Je moet wel kan niet zomaar iets online zetten, de deur van je website opengooien en succes.
Kun je lang wachten.
Ja, precies. Ik heb zelf affiliate sites en nog ernaast, ik geef les. En
hoor even degene die het niet weten, wat is een affiliate site? Want voor ons is het heel normaal. Ja. Maar die luisteren zullen denken van, oké, wat is een affiliate site?
Ja, een affiliate site is een website waar ik schrijf dan over servies. En als mensen op mijn site komen, kunnen ze van alles lezen over servies. En als ze dan besluiten om iets te kopen, dan klik ze op een linkje bij mijn website en krijg je commissie op het verkochte item.
Oh ja, en op die manier verdien jij eigenlijk
dat doe ik vrij passief, dus ik besteed af en toe een uurtje aan die website. En dat groeit vanzelf, omdat ik dus af en toe gewoon nieuwe content blijf plaatsen. Ik ben sinds kort ook heel erg met Pinterest bezig, om dus via Pinterest meer verkeer naar die site te krijgen. Maar ik vind dat gewoon leuk, is ook een beetje hobbymatig, maar dat herken jij wel. Dat je dan denkt, oh, dit kan ook als marketingkanaal, en dan vind ik dat leuk om uit te zoeken.
Ja, ja, ja. En dan duik je erin voordat je
duik je er helemaal in. Ja, precies. Maar er is van alles. Er zijn ook vrouwen die schrijven teksten, dus naast hun werk, die bieden zich via Fiverr aan. Ik geef zelf nog les op in Holland en ik zit in de Raad van Toezicht. Daar krijg ik ook inkomsten uit. Dus ik heb eigenlijk, volgens mij heb ik 6 inkomstenbronnen, waarvan het marketing- en PR-bureau het grootste is. En de affiliates de kleinste. Maar ja. Ik vind het dus heel interessant. Het kost gewoon altijd tijd. Dus als je iets wil, een raad van toezicht kost tijd, lesgeven kost tijd.
Dus, hoe doe je dat?
daar denk ik echt niet echt over na. Dus ik ben gewoon best wel gestructureerd met mijn doelen en mijn planning. Dus aan het begin van de week maak ik mijn planning en dan kijk ik gewoon wat kan ik doen en wat wil ik. En voor mij zijn een aantal dingen belangrijk, dus dat ik mijn gezin zie. Dus ik breng ze elke dag naar school, mijn kinderen. En we eten altijd samen. En ik ben ook één dag dan thuis. En die andere dagen werk ik soms thuis en soms op kantoor. Ik zit nu op kantoor. En dan zorg ik dat we even samen wat dingen doen. Mijn man doet hetzelfde, dus... Ik vind dat een lastige vraag, want hoe doe ik dat? Ja, ik doe het gewoon.
Ja, je doet het gewoon. Nou ja, ik ken je een beetje natuurlijk. En ik weet wel dat je echt... je bent wel een aanpakker inderdaad. En je bent echt iemand die het gewoon doet. En je bent ook wel een harde werker, weet ik. Dus, maar ja, je geniet er gewoon van. Dus je doet het vol passie. En ik denk dat dat wel je kracht is. Hey, en je zegt al van, nou, dat vind ik wel heel mooi wat je zegt. Je pakt eigenlijk echt wel regie over je business en leven. Dat wordt helemaal duidelijk, hè? Omdat je pakt al meerdere dingen ook aan. En het is misschien lastig voor jou om te beantwoorden, maar als je dan ieder van de anderen kijkt, welke mindset is nodig om die regie over je business en leven te pakken? Hoe zie jij dat? Wat is daarvoor nodig, zeg maar?
Ja, want dat is ook...
Dus jou gaat het heel makkelijk af dan, hè? Maar dat is niet voor iedereen zo. Ik bedoel, niet iedereen is natural in geld en zo.
Nee, het gaat ook niet altijd makkelijk. Hè. Het is voor mij ook niet makkelijk geweest om het mezelf te leren. Ik vind het echt een hele goede vraag. Want dat is wel iets wat we eigenlijk in alle programma's terug laten komen. Ook bij die start, hè, dat je zegt, je krijgt het overzicht. Wat is je relatie met geld en met je leven eigenlijk? Dus heb jij voor jezelf helder wat je heel erg belangrijk vindt? En wat moet je doen om daarachter te komen? Want dat is een hele abstracte vraag, heb ik gemerkt. Dus je ziet wel heel veel coaches, e-books zeggen van... Oké, wat is je doel? En dan komt daarna de verhandeling van zo ga je daar naartoe. Maar dat doel bepalen, waar gaat je vuur van branden? Dus ik noemde net al die dingen die ik doe. Maar ik voel altijd bij mezelf... Past dit bij me? Vind ik dit leuk? Ik krijg energie van. Dus sommige dingen halen het ook niet. Die komen niet in mijn pakket. Omdat ik eerst wil voelen van, past dit bij wat ik leuk vind om te doen? En ik vind het heel leuk om andere mensen inzicht te geven en succes te brengen. Dus dat past heel erg bij die Raad van Toezicht en bij het lesgeven en marketing en PR en bij 5 en mijn andere dingen passen dus niet bij mij.
Nee, dus dat toets jij wel altijd?
Altijd, ja. En dat doe ik echt iedere dag. Dus het is niet dat ik één keer denk van, nou, nu ga ik eens even een ochtendje dat doen. Ik doe iedere maandagochtend doe ik het. En dan door de week doe ik het, zet ik ook mijn intentie voor de week.
En hoe doe je dat dan? Ja, want dan ben ik wel even nieuwsgierig. Nou, even praktisch gezien, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk wel van de praktisch. Maar wat doe jij dan om dat te toetsen?
Nou, ik sta altijd heel vroeg op, want ik heb dus best wel drukke dagen en ik wil ook gewoon uitgerust. Het klinkt gek, maar voor mij is het vroeg opstaan, dan begin ik uitgerust aan mijn dag.
Anders en wat is vroeg opstaan?
Tussen 5 en 6 sta ik op. Dat hoeft niet iedereen te doen, hoor. Dus ga niet tussen 5 en 6 opstaan omdat ik dat doe, maar ik
zeg er goed op. Ja.
Ik ga er goed op. Ik zocht een moment op de dag waar ik dus dit kan doen. Dat voelen, dat voelwerk. Dat je dus weet, waar wil ik naartoe? Omdat ik dus net als gewoon iedereen... Ik zat in een baan. Ik vond het oké. Ik vind ondernemen ook heel erg leuk. Maar ik vond mijn baan ook oké. Ik had een soort van spagaat tussen mijn gezin en het werk. Ik had het gevoel dat ik wilde op reis met de kinderen. Dat had ik opgeschreven ergens. En ik dacht, hoe moet ik daar komen in Godes naam? Hoe kom ik bij die reis, weet je wel? Hoe moet ik daarom... Het vind ik gewoon te veel. Ik doe het gewoon niet. Dus met coaches aan de slag gegaan. En toen merkte ik dus... Ik stap dus altijd over mijn gevoel heen. En ik denk dat heel veel mensen dat doen. Je zit zo in doelmodus. Je gaat gewoon naar je werk. Je hebt gewoon... De broodtrommels moeten gemaakt worden. Je hebt je contacten te onderhouden. Voor je het weet, ben je 2 jaar verder. Je hebt niks gedaan, weet je wel? En dat frustreerde me enorm. Dat gaat met vallen en opstaan. Ik heb rigoureuze keuzes gemaakt. Ik was directeur van een bedrijf die bijna heb opgezegd. En ik ben met 0 begonnen met ondernemen.
Maar je stapt, wacht even terug. Je zegt, ja, ik was directeur bij een bedrijf. Ja, ik weet, je was hier directeur bij een heel succesvol bedrijf hier in Alkmaar. Je zegt, ja, dat heb ik dan opgezegd. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet zomaar. Het is niet zo van, dat is gebeurd. Maar... Kun je daar wat over delen? Was dat dan ook in essentie dat je dacht van oké, ik ben zeg maar daarin, dit gaat mijn geluk niet brengen? Want je had het toch wel een soort van daarin gemaakt, om het zo maar te zeggen.
Ja, daarom zeg ik, het is voor niemand makkelijk om dat te doen. Want iedereen gaat denk ik, zoals ik het pad heb gelopen. Dus mijn verhaal is eigenlijk denk ik een heel herkenbaar verhaal. Ik ging naar school, ik ging werken, ik verdiende geld, dat vond ik fijn. Mijn ouders waren trots, want ik had een goede baan. Ik werkte dichtbij uiteindelijk. Ik werkte in Alkmaar, dat is vlakbij mijn huis. Ik kreeg betaald. Ik had een functie met status. Maar ik merkte, ik moest gewoon zoveel tijd inleveren ten opzichte van wat ik wilde. En ook voor een onderwerp waar ik niet heel veel passie voor kon opbrengen uiteindelijk. Ook omdat het bedrijf iets meer een switch maakte. Maar ik voelde me enorm loyaal. En ik denk dat mensen dat heel erg herkennen. Dus je hebt gewoon voor jezelf bedacht, ja, weet je, maar ik kan niet klagen, want eigenlijk check ik bijna alle boxen. En die ene was dus dat ik eigenlijk had ik gewoon niet genoeg energie om dat te doen. En voor mij kwam het breekpunt, het is heel persoonlijk verhaal, mijn dochter die was gevallen, had een wond op haar hoofd en die was in het ziekenhuis geweest en was gaan ontsteken, dus was echt vervelend. Ja, ik zeg altijd, vervelend zeggen andere mensen van, vervelend is niet het juiste woord, dat klopt. Maar het was hartverscheurend, vond ik zelf. En zij was 's ochtends aan het huilen en we moesten die wond verschonen. En het was echt drama, maar ik moest naar kantoor, want belangrijke klant. Dat gevoel. En toen dacht ik, als ik dan toch nu weg moet bij mijn gezin op het moment dat ik niet wil. Want ondernemen, weet jij, net als ik, geeft voor het gevoel meer vrijheid, maar soms niet in tijd. Want je hebt gewoon eventueel te doen. Maar als ik toch weg moet gaan, dan wil ik het wel doen voor iets wat ik heel leuk vind. En toen, ik had toen een coach ook. Ik heb daar echt hele intensieve sessies gehad. Omdat ik gewoon, ik vond het eigenlijk, kon ik het niet maken om op te zeggen. Ik kon gewoon niet. Ik had de droombaan, om het zo maar te zeggen.
Ja. En je voelde blijkbaar zo die loyaliteit en zo
Ja, en dat was dus, ik had dus nooit geleerd of nagedacht om te voelen wat ik wilde. En dat was ook niet, ik wist toen alleen wel, hier wil ik mee stoppen. Toen wist ik ook nog niet wat ik wel wilde. Vandaar dat ik ook zeg, dat heeft iedereen. Niemand. Ik prijs de mensen gelukkig die geboren worden en meteen, maar al heel snel weten, dit is wat ik wil in het leven en daar ga ik voor. Ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
Je zegt daarmee ook, het is een reis.
Ja, het is een reis. Het gaat gewoon door. En ik begon dus met ondernemen, met 0. Dat ging me goed af. Maar ook daar liep ik tegen dingen aan. Toen dacht ik, ik moet dat voelen. Wat ik dus al erover heb geslagen, moet ik wat meer op inzetten. En ik was altijd al ochtendmens. Toen had ik de Miracle Morning gelezen. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit moet ik doen. Ochtends sta ik op. Ik stond al tussen 5 en 6 op, omdat ik dat een heerlijk tijdstip vind. En dan ging ik werken. Dus dan trok ik die laptop open en dan ging ik mijn mail doen. En dan s'avonds als ik dan thuis kwam, of als ik nog thuis was, dan was ik gewoon klaar, weet je. Je hebt de kinderen en trainingen en allemaal hectiek, om het zo maar te zeggen. Dan heb je om 8 uur iedereen in bed, het huis is opgeruimd. Nou, dan dacht ik, dit gaat niet voor mij. Dus ik dacht, ik moet van die ochtend 5 moet ik een deugd maken. Dus de vraag was, wat doe je praktisch? Nou, hele omweg, maar wat ik dus praktisch doe, is 's ochtends mediteren, ongeveer een kwartier. Vaak op Dolly Heuveling van de Beek, dus die heeft begeleide meditaties.
Ja.
En dat is echt super fijn. En soms stelt zij dus een vraag die je bij je gaat mediteren. Daarna doe ik een visualisatie, dus dan probeer ik mijn ideale dag in te beelden. En waar word ik wakker? Is dat dit huis of ergens anders? Met wie? Nou, het zijn eigenlijk altijd dezelfde mensen, dus dat scheelt. Wat ga je dan doen? Rij je dan naar kantoor of niet? Ben je thuis aan het werk? Of ben je niet aan het werk? Ben je hobby? In ieder geval, dat is gewoon een soort van stramien. En dan voel ik dus ook, is dit iets wat ik wil? Of dat ik denk dat ik wil? Of dat ik denk dat andere mensen van mij verwachten? Nou, niet iedere dag heb ik dan een antwoord. Dus dat is een beetje het spirituele gedeelte. Dan ga ik dus mijn inzichten opschrijven. En dan reflecteer ik ook eventjes van, wat doe ik dan? En dan, dat is echt mijn geheimformule, maak ik er concrete doelen van. En dan komt echt de magic, maak ik concrete acties. En ik kan even een heel praktisch voorbeeld geven. Ik had vrijdag, mediteerde ik op de vraag, wat vond je een mooi moment in je leven? En dat weet ik, dat is een moment dat we met het gezin op reis waren. En we zaten op het strand. Het was echt prachtig, mooie zonsondergang met z'n viertjes. We hadden al een hele reis erop zitten en het voelde zo intiem. En zo samen en ook avontuurlijk, want we waren met z'n vieren in een vreemd land en we hadden al een hele reis dus achter de rug. En ik heb me nog nooit zo dicht bij mijn gezin gevoeld als op dat moment. En toen dacht ik, dat ben ik eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Je zegt van, ik heb het goed op de rit, ja, maar ik moet het dus wel blijven onderhouden. Ik dacht, ik ben het avontuurlijke en dat samengevoel, dat ben ik een beetje kwijt of zo. Dus in mijn visualisatie is dat er wel, maar wat kan ik dan doen? Ja, ik dacht, ik moet ook sowieso weer even buiten mijn huis wat dingen gaan doen met de kinderen. Want we zitten nu al maanden thuis met de kinderen, altijd hetzelfde. En ook dezelfde aandacht, hoor. Het is niet zo dat ik ze verwaarloos als ze thuis zijn. Maar omdat we dus even uit de context van ons eigen huis waren, was dat gevoel veel sterker. Dus ik dacht, oké, wat ga ik doen? Een nachtje weg, of een weekendje weg, inplannen, vooruitkijken naar een grote reis. Nou, dan heb ik dus 3 acties. Dan ga ik nadenken, wat voelt op dit moment het allerbeste? Nou, dat was dus even een nachtje weg of een weekendje weg met de kinderen. Het klinkt super simpel. En je denkt van, kan je toch zelf ook wel bedenken? Ja, tuurlijk kan ik dat zelf bedenken. Maar ik moet met dat gevoel erbij. Ik heb meteen geboekt, ik heb meteen een hotel geboekt.
Ja, wauw.
Ik zit weer on track, weet je wel. Het gevoel zegt, je moet naar dat moment. Mijn actie is, ik boek dat moment.
Oh, ik vind het heel mooi hoe je dat zo direct vertaalt. Ook naar een actie. En hoe je daarmee dus zeg maar echt de regie over je leven en je business pakt. Nou, dat vind ik eigenlijk ook direct wel een mooie afsluiting. Want ik denk dat we mooier op dit daarmee niet kunnen afsluiten. Hey, als mensen meer willen weten over jou of over Fire for Women, waar kunnen ze dan terecht?
Nou, Fire for Women is www.fireforwomen.com. Daar staat ontzettend veel over alle soorten geld-issues. Dus hoe krijg je overzicht tot aan welke beleggingen? En daar zit ook een community bij. Er zitten nu 3.500 vrouwen die praten dagelijks over geld. En op ieder niveau denkbaar. Dus er zitten echt mensen die al jaren beleggen. En ook al een paar vrouwen die al fire zijn. Maar er zitten ook mensen die zeggen, ik heb deze maand €50 mee. Wat zal ik ermee gaan doen?
Mm-hmm.
Het kan ook echt, dat is ook echt, je moet niet wachten met beleggen tot je rijk bent. Want hetzelfde als beginnen met daten als je getrouwd bent, zegt Puk altijd. Je moet, weet je, je krijgt pas die relatie als je gaat daten. Dus je gaat ook pas rijk worden als je begint met het van je vermogen meer maken.
Dus met €50,
met 10 euro. Met een euro kun je al beginnen.
Ja.
En verder, ik heb zelf wel een eigen site, daar doe ik echt niet zoveel mee, maar die gaat binnenkort op de schop. En ik zit op Instagram, daar deel ik iedere ochtend mijn ochtendroutine en wat ik dan doe en hoe ik dan mijn doelen stel en hoe ik het zo praktisch.
En waar kunnen mensen je vinden dan?
@liekedanenberg.nl.
Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Lieke, voor al je mooie inzichten, je mooie verhaal. Ik vind het super inspirerend om te horen. Ik ken je al, maar ik haal er even goed weer dingen uit. Denk ik, oh, ik krijg weer zin om met mijn financiën aan de slag te gaan.
Yes!
Ja, dat krijg je er toch weer van. Dus, ik ben natuurlijk ook benieuwd wat jij als luisteraar en als kijker hieruit hebt gehaald aan het interview. Dus super tof als je het ons laat weten via Instagram. Dus @Lieke Danenberg en @Wendy. Dus als je ons even tagt, dan zien we ook wat jij daaruit hebt gehaald. Nou, nogmaals dank, Lieke.
En jij ook, Wen. Was leuk. Was echt gezellig. Zie je snel weer.
Tot snel. Doei.